Goedenavond allemaal, mijn naam is Guido van der Ven. Ik werk als relatiemanager bij het Waterschap Limburg. Ongeveer 3 jaar geleden stonden wij hier ook. Want ik stond hier niet, ik zat hierbij. Ik werkte toen net bij het Waterschap Limburg. En toen zijn we hier ook geweest, dat was naar aanleiding van wateroverlast in Bossenhuizen. Die avond toen met de raad was eigenlijk zo goed bevallen dat het bestuur van het waterschap later na heeft besloten van joh, misschien is het wel goed om een aanbod te doen aan alle gemeenteraden van heel Limburg om iets te vertellen over het waterschap Limburg en wat wij doen. Dus nou goed, bij deze, gemeente Simpelveld is daar op ingegaan. De heer Slijpen zei zojuist al van probeer het kort te houden, dat is lastig, want we werken in een heel mooi vakgebied, maar we gaan het proberen toch kort en krachtig te houden. Even kijken. Nog niet heel veel. Dat was heel kort inderdaad. We komen ergens. Wat willen we u vertellen vandaag? Even kort een aanleiding schetsen. Het klimaat verandert. We hebben te maken met steeds meer extremen. Vervolgens kunnen we het hebben over wie zijn we eigenlijk bij het waterschap. En wat doen we? En wat doen we samen ook met de gemeente Simpelveld? Het klimaat verandert, steeds meer extremen. Nou, dit is een foto van juli 2021. Dus hier bij de Action. Hieronder, een kop van de Limburger kern, Simpelveld en Bocholt staan. Blank, IJzerbeek compleet overgelopen. Ja, we hebben het allemaal gezien. Wellicht zelf ook ervaren thuis. Een grote ravage door heel Limburg. Eigenlijk zo groot dat Limburg eigenlijk nog niet heeft meegemaakt. Zeker in het regionale beeksysteem. Een jaar later hadden we te maken met extreem weinig water. Dit is een foto van, ik geloof dat het augustus 2022 is. Dat heb ik zelf genomen, dus bij de Retersbeek in de gemeente Voerendaal en grenzen aan de gemeente Simpelveld. En ik was met een inspecteur ter plaatse. Die werkte al ietsje langer bij waterschap dan ik. Maal 10 zeg maar, 30 jaar. Dit is de eerste keer in 30 jaar dat hij deze beek droog heeft zien staan. Dus ook droogte is een groot probleem en een grote uitdaging, ook hier in Zuid-Limburg. Nou, 2023 dan, waar we nu in zitten, meer gematigd, tussen aanhalingstekens. We zien hier een foto van de Pannenslagerstraat en van de Vliekstraat linksboven. Een aantal weken geleden wateroverlast ontstaan. Hieronder zien we een foto van de gemeente Valkenburg. En tegelijkertijd was het een periode toch vrij droog. We hebben als waterschap Limburg een onttrekkingsverbod aangekondigd voor oppervlaktewateren. Hier vanaf 22 juni. Ja, het is een tijdje geleden weer opgeheven, want toen regende het behoorlijk en de wateren kwamen weer op peil. Maar goed, dit geeft toch ook aan dat ook nu in dit jaar we te maken hebben gehad met die extremen. En zelfs afgelopen dinsdag in Maastricht meer dan 50 mm regen gevallen. In Valkenburg voor de derde keer. En zelf was ik aan het sporten in Stijn. En op de helft van de training zei de trainer van ik moet gaan, mijn kelder staat onder water. En daarna reed ik naar huis door een flinke plas water. En ik woon in Aken. Dus ik moest over de A76. En ook die was afgezet vanwege de heftige regenval. Dus meer gematigd, nogmaals die aanhalingstekens benadrukken. Nou, we hebben ook wat data om dat te onderbouwen. Een aantal dagen met extreme neerslag is de afgelopen 30 jaar toegenomen met ongeveer 4 dagen per jaar. En dan hebben we het over dagen met meer dan 50 mm neerslag. In Maastricht viel dus 50 mm neerslag ongeveer in een uur. Dus dat is echt een gigantische hoeveelheid. Tegelijkertijd het neerslagtekort. Dit is de trend van neerslagtekort april, september. Dan zien we de trend van de laatste 20 jaar dat het met ongeveer 50 mm toeneemt. En als u de trend ziet van de afgelopen eeuw en dan de trend van de afgelopen 20 jaar, dan ziet u ook dat op zich wel zorgwekkend is. Nou, wat merken wij ervan? Overstromingen, wateroverlast, maar ook hier zeker in Zuid-Limburg, erosie, alle landbouwgrond en zand gaat vaker mee, komt in de de straat zorgt voor allerlei extra kosten voor gemeente, voor samenleving. Hittestress, dat zien we hier linksonder. In een gemiddeld hete zomer is er ook sprake van oversterfte over de oudere bevolking. En ja, rechtsonder zien we een afbeelding van blauwalg. En volgens mij is het waterschap nu op een... Ik schat dat bijna een tiental locaties is inmiddels dit jaar ook op blauwalg geconstateerd. Een tiental zwemlocaties. En daar is het eigenlijk niet meer veilig om daar te zwemmen. Dat heeft het risico op gezondheidsklachten. Nu even de aanleiding kort geschetst, dus kunnen we even aanzetten wie wij dan zijn als waterschap. Dit is een afbeelding van de waterketen in Limburg. Hier links in de afbeelding ziet u WML, dus de waterleidingmaatschappij Limburg. WML zorgt ervoor dat er drinkwater uit uw kraan komt. Vervolgens kookt u ermee, wast u ermee, doucht u ermee. Dat wordt vervolgens ingezameld door de gemeente in de gemeentelijke riolering. En ergens ondergrond zit er een punt waar de gemeentelijke riolering overloopt in het transportriool van het waterschapsbedrijf Limburg. Vooralsnog is dat een dochterbedrijf van het waterschap. We gaan op korte termijn wel samenvoegen. Vervolgens wordt het water gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. En wordt het geloosd op de beek. Zo hier ook in Simpelveld is ook een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Die zuivert het water, het effluent wordt op de IJzerbeek geloosd. Ja, en vervolgens gaat het door het waterwindgebied van het WML ook nog. Dus soms zitten drinkwater en effluent echt heel dicht bij elkaar. Het waterschapsbestuur. Als waterschap hebben wij een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Algemeen bestuur werkt standaard met 4 geborgen zetels. Dus sinds de afgelopen verkiezingen veranderd is, waren er een stukje meer. Waren er ook nog geborgen zetels voor bedrijven en meer voor de landbouw. Sinds de afgelopen verkiezingen is landbouw en natuurorganisaties zijn gelijk getrokken. 2-2. En de geborgen zetels voor bedrijven zijn verwijderd. En zo zijn er in principe meer zetels te verdelen onder de politieke partijen. De leden die gekozen zijn voor het algemeen bestuur vormen een coalitie waaruit een dagelijks bestuur voorkomt. We werken met een monistisch systeem, iets anders dan het dualistische systeem bij de gemeenteraad. Dat wil eigenlijk zeggen dat leden van het dagelijks bestuur tegelijkertijd ook leden zijn van het algemeen bestuur. De theorie heel anders, in de praktijk lijkt het best wel hetzelfde op een college en een raad. Nu je weet wie we zijn, kunnen we iets vertellen over wat we doen. Dat gaan we doen aan de hand van de thema's uit ons waterbeheerprogramma. Waterschap Limburg heeft een waterbeheerprogramma vastgesteld een aantal jaar geleden. Loopt geloof ik tot op 2027 of 2026 even uit het hoofd. We gaan het hier beknopt over hebben. Mocht u naar aanleiding hiervan nog u daarin willen verdiepen, dan raad ik je aan om dat programma door te lezen. Daar staat alles in. Het eerste thema is zuiver- en waterketen. Dat wordt dus gedaan door onze dochterorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg. Hier ziet u een afbeelding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het Waterschapsbedrijf Limburg zuivert vuil water van ongeveer 500.000 huishoudens. Ook nog een hele hoop bedrijven. Het gaat echt over gigantische hoeveelheden. Waar mensen eigenlijk normaal gesproken niet bij stilstaan. Het water loopt door de afvoerput en men denkt het is weg. Maar er zit nog een hele wereld achter van water zuiveren. We zijn innovatief momenteel bezig, ook met een paar pilots rondom het verwijderen van medicijnresten. Dat doen we samen met de UMC in Maastricht. Verder hebben we met andere zuiveringschappen de Verdigo ontwikkeld. Verdigo is een manier van water zuiveren waarbij we minder afhankelijk zijn van de grote statische betonnen zuiveringsinstallaties, maar waarin we gemakkelijker kunnen schakelen door eigenlijk modulair te gaan zuiveren. Dus we kunnen gemakkelijker onderhouden, we kunnen gemakkelijker onderdelen vervangen en we kunnen de zuivering aanpassen aan het influent. Dus het water wat erin stroomt, mocht dat van een kwaliteit X zijn, kunnen wij zeggen van we hebben zuiveringsstappen A, B en C nodig. Als van kwaliteit I is, hebben wij bijvoorbeeld zuiveringsstappen C, D en E nodig. zeg maar iets. Dus dat is gemakkelijker om te onderhouden en uiteindelijk komt er goed aan de kwaliteit van de airflow-app. En we beheren, onderhouden en adviseren gemeenten op het gebied van riolering. Dus we doen berekeningen en advies en we werken eigenlijk nauw samen met de gemeente in Limburg wat dat betreft. Nou, even kort ook iets over het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ja, Simpelveld ligt dan wel niet aan de Maas, maar dat is toch wel even de moeite waard om te benoemen. Want dat zijn echt gigantische opgaven waar we ook mee bezig zijn. Als waterschap beheren we 191 kilometer aan dijken om de waterveiligheid te borgen van alle gemeenten die aan de Maas liggen. En we zijn bezig met dijkversterkingsprojecten op al deze trajecten. Bij zo'n dijkversterkingstraject voorheen was het met name we kijken naar de dijk en nou goed, als dat staat, staat het. Nu zijn we ook mee bezig om te kijken van hoe kunnen we een dijkversterking combineren met kansen voor recreatie, economie en natuur. Dus bijvoorbeeld een fietspad op een dijk aanleggen of natuurontwikkeling, de dijk zo inrichten dat het geschikt wordt voor een bepaalde soort bijvoorbeeld. Waterkwaliteit en ecologie. Hier staan we iets langer bij stil bij dit thema. Als waterschap controleren we dus de veiligheid van die zwemwaterlocaties, zoals ik eerder al zei. We sturen op aanpak van bronnen van watervervuiling in lijn met de kaderrichtlijn water. De kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn waarin iedereen zich eigenlijk te houden heeft. En voor iedereen zijn er verschillende taken weggelegd. Voor gemeenten ligt met name de nadruk op de aanpak van de rioloverstorten. Voor het waterschap is dat met name de inrichting van de beek. Dus wij zien de beek weer graag meanderen. We zorgen voor beschaduwing, halen beton weg uit de beek. Noem maar op, dat zijn dingen die wij doen. Dus we geven die beken inderdaad een natuurlijke inrichting weer. En we bevorderen ook de biodiversiteit en de vismigratie. Hier in het mooie Zuid-Limburg liggen vaak watermolens ook. Hè. Dat zijn natuurlijk heel mooi, vaak leuke horecagelegenheden waarbij je lekker iets kan drinken tijdens een wandeling. Maar voor zo'n vis is dat natuurlijk wel een obstakel. Want die wil naar zijn paaigebied en die moet dan langs zo'n rat. En ja, dat is nog wel eens een uitdaging. Dus vandaar dat wij proberen die raden van die modus vis passeerbaar te maken. Dus met een kleine omleiding proberen we die vissen toch naar het baargebied te laten trekken. Iets over de waterkwaliteit hier in de gemeente Simpelveld. In zijn algemeen heeft de gemeente Simpelveld best wel wat waardevolle bronbeken. Ja, maar ook wat uitdagingen. Sterk hellende gebieden wat het lastig maakt om dat water letterlijk in goede banen te leiden. Hydraulische stress vanuit de omgeving. Dus het water waar u hier in Simpelveld qua kwantiteit en kwaliteit wel eens last van heeft of kan hebben, komt uiteraard niet alleen uit deze gemeente, maar ook uit de omliggende gemeente, Heerlen of van de snelweg of uit Duitsland. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En de aanwezigheid is van rioloverstorten. Daar bent u niet uniek in. Uiteraard elke gemeente heeft die. Voor degene die niet precies weet wat een rioloverstort is, dat zijn, ziet u een afbeelding van zo'n rioloverstort. Dat is eigenlijk, kun je dat vergelijken met een klassieke badkuip, waar bovenin een escape zit voor het water. Dus op het moment dat het riool vol loopt, het bad vol zit, dan kan het water via zo'n overstort alsnog ontsnappen. En dat is dan vuil water. En waar het dan naar ontsnapt, is in dit geval de beek. En zeker als je het hebt over kleine, waardevolle bronbeken, vaak met koud water, macrofauna, is zo'n overstort als er in één keer dus eigenlijk een hele hoop ongezuiverd water op zo'n bronbeek komt. Nou, dat is eigenlijk funest voor de ecologie en voor de flora-fauna van zo'n bronbeek. Vandaar dat we dus ook hier samen met de gemeente bezig zijn met een ecologische toetsing. Voorheen werd vaker vanuit de modellen gekeken van hoe vaak stort zo'n rioloverstort nou over. Het zijn allemaal hydrologische berekeningen. Wordt er gekeken van als het zo hard regent, dan zit het riool vol en dan moet hij dus overstorten. En gemiddeld komt dat één keer in de zoveel jaar voor. Dus voldoet hij ergens aan of niet. Wat we nu sinds kort doen, is ook samen met de gemeente in het veld kijken. Om daar in de beek te gaan kijken van, uit de theorie blijkt dat deze overstort één keer per 5 jaar zou moeten overstorten. Maar als we nou kijken naar het leven in de beek, klopt dat beeld met wat de theorie zegt? En dan zien we vaker dat dat niet helemaal klopt. En dan gaan we eens kijken van hoe kan dat dan? Ligt dat aan een stukje onderhoud bijvoorbeeld? Of zit er ergens een lekkage? Noem maar op, kan allerlei oorzaken hebben. En dat proberen we met die ecologische toets te bewerkstelligen. En dan heeft u gewenste soorten, zoals een kokerjuffel of een platworm, ook rechts. En ja, ongewenste soorten, dat zijn dan bloedzuigers of pissebedden. Als die soorten aanwezig zijn, dan zien we dat die, of dan kunnen we daaruit afleiden dat die overstort nog redelijk recent heeft overgestort. En dit is even ook als voorbeeld, even om u mee te nemen, waterkwaliteitsontwikkeling van de Bocholtse Beek en de Soeretbeek. Daar wordt vrij lang gemeten eigenlijk al. In 1919 bijvoorbeeld van de Bocholtse Beek was de waterkwaliteit eigenlijk vrij ondermaat, zou ik het zo zeggen. Op een gegeven moment is er een berg waar zinkbassin aangelegd. Dus ondergrond is een hele grote bak waar water tijdelijk in opgeslagen kan worden. Dan zien we dat de kwaliteit van de Bocholtse Beek eigenlijk stijgt, boven de ondergrens van een goede ecologische toestand. Vervolgens hebben we gezien dat die waterkwaliteit eigenlijk toch verslechtert weer. En nou bleek ook in gezamenlijk onderzoek met de gemeente dat bergbazinkbassin niet helemaal goed functioneerde. Dat er wat slip in lag, wat beter onderhouden moest worden. En dan merk je dat samen op en dan ga je daar toch weer mee aan de gang. Nu zien we dat langzaam verbeterd. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn samen met de gemeente bezig om dat te verbeteren. We zijn eigenlijk met de gemeente samen hier in Simpelveld heel hard aan het werk om die KW-opgave te realiseren. Soeretbeek, ook even een voorbeeld. Er zat eens een lozing op, die is opgeheven. Dan zien we dat de kwaliteit omhoog gaat. Maar die zit nog steeds een beetje te schommelen om het, rondom het de minimale standaard, zeg maar. En dat komt ook bij de Soeretbeek, voornamelijk omdat daar zit best wel een flinke hemelwaterlozing op. En dat komt dus van de gemeente Heerlen. De Rode Putselbeek is zo'nzelfde verhaal. Dus we zien ook dat het gaat niet alleen om de kwaliteit, maar u kunt zich voorstellen op het moment dat er een kleine bronbeek door het heuvelland loopt met een bepaalde kleine afvoer van koud water. En dan komt in één keer een hele hoop regenwater van een industrieterrein door zo'n beek. Dat ook alle waardevolle ecologie eigenlijk wegspoelt. Dus dat is daar ook min of meer aan de hand. Dan tot slot voor de waterkwaliteit nog even. Dan ga ik daar het woord geven aan collega Marco Luiten. Je ziet een aantal parameters waaraan wij meten. Dus over het algemeen proberen we te kijken van voldoen we aan de KW of niet. En dit zijn een aantal parameters daarvan. Macrofauna is voor ons heel, heel belangrijk. Dat zijn kleine ongewervelde dieren. En daarin kunnen wij dus zien of de kwaliteit van het water goed is of minder goed is. En we zien dat die in de Bronbeek hier in het Simpelveld relatief goed is. En in de IJzerbeek, waar dus ook nog relatief veel overstorten op zitten, dat de macrofauna daar wat minder aanwezig is. Wat op zich logisch is ook. Stikstof, dat is op zich grappig. Daar zou ik misschien verwachten dat hetzelfde is. Maar stikstof is over het algemeen in de grotere beken zijn de gehaltes wat beter. Omdat het is meer verdund eigenlijk daar. En in die bronbeken zien we juist dat de concentratie stikstof heel hoog is. Omdat het landgebruik en de bemesting van het verleden trekt uiteindelijk het grondwater in. En waar komt het grondwater weer naar boven? Bij de bron. En dan zien we dus dat bij de bronbeken sterk aanwezig is. Macrofauna kan daar overigens wel goed tegen. Dus dat is een positief aan het verhaal. En fosfaat zien we ook dat het bij de overstorten relatief veel aanwezig is. Het is iets moeilijker traceerbaar omdat het iets moeilijker afbreekbaar is. Ik denk dat dit het voor mij was. Ja, dan moet ik het woord geven aan Marco Luijten.
Ja, dan neem ik hem over. Goedenavond, mijn naam is Marco Luijten. Ik ben programmamanager binnen het programma Water in Balans. Binnen het waterschap. En ik werk voor niet zo lang, ook pas 2 jaar. En we hebben een programma Nederlands opgezet, omdat wij merkten de afgelopen periode, zo'n 10 jaar, dat we steeds meer te maken kregen met die hete regenval waar Guido het eerder over had. Niet alleen in 2014, maar ook eerder al in 2010 en 2012. En daarna 14, 18, 16, wat daartussen, in 20, in 21 natuurlijk ook. En we merkten gewoon dat dat eigenlijk een andere aanpak had, die wateroverlast. Daar waar we het vooral in het verleden keken van ja, waar gebeurt wat en daar gaan we er eens naar kijken, vonden we dat we er meer programmatisch naar zouden moeten kijken. Zodat we gesteld staan voor de ontwikkeling in de klimaatverandering, wel staan voor een betrouwbaar watersysteem. En dat systeem wat we in beheer hebben, geschikt maken voor de klimaatverandering die voor ons ligt. Hoe doen we dat? Dat doen we niet alleen. Dus we zitten niet in een ivoren toren en bedenken daar van allerlei plannen. Nee, we gaan heel nadrukkelijk ook de boer op en de omgeving in om te kijken wat gebeurt er allemaal. Nogmaals, wij hebben weliswaar onze modellen en kunnen alles heerlijk doorrekenen. Maar soms krijgen we van agrariërs of van bewoners toch wel opmerkingen van ja, wat jullie modelleren, dat gebeurt niet in de praktijk. Dat zit soms vaak in hele kleine dingen. Het is ook heel lastig om te modelleren. En dus gaan we heel nadrukkelijk in co-creatie met uw omgeving kijken hoe we die wateroverlast kunnen beperken. Want voorkomen, dat staat hier wel nog, maar we merken dat dat een steeds zwaarder opgaat. Daar waar mogelijk proberen we aan te sluiten die initiatieven die in de omgeving al spelen. Bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen een gemeente of binnen een buurt. We proberen altijd wel mee te kijken en mee te denken of het mogelijk is om zaken te combineren. Ik heb vroeger bijvoorbeeld het buiten het parkstad gedaan. Daar hebben we een regenwaterbuffer bij het klimpark in Brunsum aangelegd. En daar hebben we een speeltoestel in aangebracht. Zo kun je ook denken in gecombineerd ruimtegebruik bijvoorbeeld. Maar dan moet er wel energie in het gebied zitten. Hoe gaat dat een beetje in zijn werk? Want wat doen we nou? Er wordt een norm gesteld ten aanzien van waterveiligheid door de provincie. En die norm kan verschillen naar aanleiding van in welk gebied dat we zitten. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld natuurgebieden, die hebben veelal geen norm. Als daar water staat, is dat verder prima. En dat mag eigenlijk zo vaak mogelijk voorkomen, want natuur heeft veel meer last van droogte dan van te veel water. Als je kijkt naar de akkers, dan hebben die vaker een beschermingsniveau van 1 op 10. Ik kom dadelijk even terug wat dat precies betekent. En in het bebouwd gebied is dat vaak 1 op 25 of 1 op 100. Als die norm bekend is, en die is dus vastgesteld, die wordt regelmatig vastgesteld door de provincie, binnenkort wordt daar weer een nieuwe normeringsgraad vastgesteld. Dan wordt het hele watersysteem, en dat doen we 1/6 van het hele watersysteem per jaar, dus in 6 jaar tijd is het hele watersysteem doorgerekend. En gaan we kijken modelmatig van, goh, we hebben deze norm en we hebben bepaalde maatgevende buien die leidend zijn. En als we dat nou op elkaar loslaten, waar komen dan knelpunten uit naar voren? En op het moment dat er knelpunten naar voren gaan en die zitten in het, vooral in het ook gecombineerde systeem, dus zowel stedelijk water als water wat vanuit de akkers en vanuit de landerijen naar beneden stroomt, dan worden die geprogrammeerd binnen het programma Water in Balans. Dus we krijgen een opgave vanuit onze beleidskant, altijd gekoppeld aan informering. En vervolgens gaan wij binnen Water in Balans kijken wanneer doen we dan wat. Want wij zorgen vervolgens voor de prioritering binnen het programma. We hebben binnen het programma ongeveer 32 knelpunten, die kunnen we niet allemaal tegelijkertijd uitvoeren. We hebben een methodiek bedacht de laatste jaren waarbij we vooral kijken naar, goh, als er nou een hevige regenbui valt, wat wordt dan de stroomsnelheid en de waterdiepte in een gebied? Om te kijken, waar zitten dan de grootste knelpunten, waar lopen de mensen nou het grootste gevaar? Niet dat we nou heel groot gevaar lopen, zeker niet in vergelijking met andere landen, maar het is voor ons wel een prioritering om te kijken, waar zitten nou de meeste risico's als er wateroverlast optreedt. Dus we krijgen de opgave vanuit elders, we prioriteren binnen het programma. Vervolgens gaan we samenwerken met inwoners, treinbeheerende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Maar ook de agrariërs en de gemeente zijn stevig als de partner bij ons in het project. En vervolgens bouwen we dus samen aan een oplossing waarbij we vervolgens gaan realiseren. En dan moet er eigenlijk een cirkel tussen, want op het moment dat het gerealiseerd is, dragen we het aan iemand over. Dat kan een gemeente zijn, dat kan een boer zijn, dat kan een treinbeheerder organisatie zijn, maar dat is voornamelijk ook onze eigen areaalbeheer die vervolgens de maatregelen die we hebben gerealiseerd. geïnspecteerd moeten gaan onderhouden. En vervolgens begint dan de trits opnieuw om te kijken van waar weer nieuwe knelpunten ontstaan. En dat doen we dus met die zesjaarlijkse toetsen, zeg maar, van het hele watersysteem. Dus wateroverlast voorkomen, dat is onze opgave. En dat beperkt zich voor onze opgave vanuit het waterschap tot datgene wat er op de zogenaamde legger staat. En dat kunnen waterlopen zijn, zoals de IJzerbeek, maar het kunnen ook droogdalen zijn, of andere instrumenten die we hebben. En we kijken daarnaast ook van als we een maatgevende bui loslaten op een gebied, hoeveel water tot afstroming komt. En op het moment dat er meer water dan die 750 kub bij die maatgevende bui tot afstroming komt, dan hebben wij daar ook een opgave als waterschap. En wat is nou die maatgevende bui? Je ziet hier een 1 op 25, dat is heel vaak in Zuid-Limburg de norm voor stedelijk gebied. We hebben een ambitie als waterschap om alles te beschermen op 1 op 100. Maar daar waar we voor echt voor aan de lat staan, is die 1 op 25. Dan kijken we naar een bui die statistisch gezien 1 keer in de 25 jaar valt. En dat is een aantal millimeter regen in 2 uur tijd. En we kijken dan hoe dat systeem daarop reageert. Even voor uw beeld, dan heeft u een beetje een idee. Datgene wat er in juli 21 is gebeurd, dat was een event, zoals we dat dan in heel goed Engels noemen, van ongeveer tussen de 1 op 500, dus wat statistisch gezien 1 keer in de 500 tot 1 keer in de 800 jaar voorkomt. De bui waar Guido naar refereerde in Maastricht van afgelopen dinsdag, ik woon in Lanaken, net over de grens daarnaast, is een bui die statistisch gezien ongeveer 1 keer in de 250 jaar voorkomt. Dus de wateroverlast die daarmee gepaard gaat, want er viel iets zelfs nog iets meer, Guido, ik wil niet zeggen dat je het niet helemaal goed had, maar het was meer dan 60 mm in 1 uur. Een bui voor 1 op 25 is iets minder dan 60 mm in 2 uur. Dus dan even een beetje een verhouding. Wil je nagaan naar een stap 1 op 100, zie je heel vaak dat het een verdubbeling van onze opgave is. Dat is het verschil, zeg maar. Dus stel, je hebt voor een bui 1 op 15, ook 1 op 25, een buffer nodig van 15.000 kub. Dan heb je voor de opgave 1 op 100 ruim 13.000 kub nodig. En we hebben al meer dan 500 buffers in Zuid-Limburg liggen. En dat doen we dus allemaal op die, de provincie bepaalt eigenlijk onze opgave, want die bepalen we wanneer. Even kijken, dan doen we dat op tegenwoordig op een iets andere manier dan dat we dat vroeger deden. We werken tegenwoordig in vaste regionale teams en die hebben ook een vaste samenstemming. Zodat als wij hier in het Simpelveld bezig zijn met onze projecten, de gemeente, maar ook de agrariërs en de omgeving weet wie zijn onze contactpersonen. Aan de andere kant kunnen we daarmee ook zorgen dat de mensen die in zo'n gebied werken heel veel gebiedskennis opbouwen. En die communicatie en de inzichten van hoe een gebied functioneert, want die zijn altijd overal is en net iets anders, ja, dat optimaal benut wordt. We hebben, en dat zei Guido zojuist ook al, daar waar wij primair zijn voor de wateroverlast, hebben we als waterschap natuurlijk ook een opgave als het gaat om de bestrijding van droogte. En de waterkwaliteit, dat proberen we altijd mee te nemen in onze projecten. Dus ook wij, als wij onze buffers leeg laten lopen, dan deden we dat vroeger in 24 uur. We zijn nu bezig om dat iets anders te doen. Want je kunt je voorstellen, als je goed weet wat er nog aan zit te komen aan buien, dan zou je misschien, als er geen buien aankomen, dus je hebt een goed voorspelsysteem, zou je die buffer ook vol kunnen laten staan met water en het langzaam laten infiltreren in de grond, waardoor je droogteproblematiek tegengaat. Er zitten wel een aantal haken en ogen aan. Hoe zit het met de veiligheid en kunnen de buffers die voor een ander doel zijn aangelegd, dat wel aan. Dus daar zijn we nu onderzoek aan doen, onder andere in de gemeente Meersen doen we dat. Maar ook laten we buffers langzamer leeglopen, omdat dat beter is voor de waterkwaliteit. Wat Guido net al zei, van als je een heleboel water op een goede bronbeek zet, dan vindt dat milieu dat niet zo lekker. Dus we proberen daar ook veel meer en veel rustiger, zeg maar, die buffers leeg te laten lopen. Dus daar wel mogelijk doen we het, kijken we verder dan alleen onze opgave. Als je dan kijkt hoe we die opgave willen aanpakken, dan doen we dat door middel van 6 knoppen. En je moet zich daarbij realiseren dat wanneer je de ene knop verder opendraait, je de andere knop niet zo ver hoeft open te draaien. Maar andersom ook, als je de ene knop dichtdraait, betekent dat je de andere knoppen verder doen dat door de knoppen landelijk en buitengebied. Daar werken we heel veel samen met treinbeheerende organisaties en de agrariërs. In het stedelijk gebied zijn we heel nadrukkelijk aan de slag met de gemeenten. Ik geef dadelijk bij elk een aantal voorbeelden, zodat u daar een beeld van kan krijgen. In het watersysteem, dat is vooral wat hebben we zelf in beheer en onderhoud en nu kunnen we dat verbeteren. Maar op het moment dat alle maatregelen toch uiteindelijk nog een risico inhouden, bijvoorbeeld een aantal panden kun je alleen maar met heel veel investeringen nog beschermen, met al die andere knoppen, is het misschien ook handig om dat pand individueel te gaan beschermen. Dus dan kijken we echt naar maatregelen aan de woning zelf of om de woning. Ruimtelijke ordening, waar leg je nou functies neer in verhouding tot het water, is een wat nieuwere trend die ook vanuit landelijk wordt opgelegd, hè, waarbij water- en bodemsturend veel nadrukkelijker aan de orde is dan vroeger. En internationaal, in Vaals bijvoorbeeld, loopt de Zelzerbeek precies over de grens. Ja, vroeger keken we alleen naar Nederland, nu kijken we ook naar het buitenland om te kijken of we daar oplossingen kunnen aanbrengen, want een groot deel van wat in de Zelzerbeek terechtkomt, komt uit Duitsland. Dat doen we niet op heel groot niveau, hè, dus we gaan niet kijken met België van hoe leggen we daar hele grote bekkens aan om wateroverlast zoals in 21 te voorkomen. Dat doen wij niet in het programma Water in Balans. Daar is een ander programma voor om het nog iets ingewikkelder te maken. Waterveiligheid en ruimte, waar wij wel heel nauw mee samenwerken. En dat is een samenwerking tussen provincie, gemeente, Rijk en het waterschap. Om te kijken hoe we zeg maar, ook een schaalsprong kunnen maken om Limburg beter bestand te maken tegen wateroverlast. Nou, wat doen we samen met die agrariërs? We hebben 15 verschillende teelmethoden ontwikkeld samen met de Wageningen Universiteit en de LLTB. Waardoor water veel meer wordt vastgehouden op de percelen. De voordelen voor de agrariër, want die heeft minder last van droogte. Spoelt minder sediment uit. Hè. De toplaag van de agrariër, daar zitten heel veel voedingsstoffen in. Die wil je ook graag behouden. Wij willen ze niet in de beken, dus dat is een win-win situatie. En dus hebben we 15 methoden bedacht van ruitzaaien. Dat is alles wat dichter op elkaar zet en niet zo strak in die rechte lijntjes. Met maïs zie je dat bijvoorbeeld, dat zie je kaarsrechte lijnen. Je kunt die ook kruis zaaien, dan stroomt dat water veel minder hard. Bij de aardappelteelt zie je hier een dijkje aangelegd worden. Dat houdt het water tussen de andere rijen waar de planten in staan. Maar het is wat moeilijk te zien, maar hier wel. Hier zie je overal wat donkere vlekjes. Het zijn eigenlijk allemaal kuiltjes. Dus dan wordt een extra ding op het apparaat gezet waarbij die grond wordt bewerkt. Daar zit een klepje aan of een metalen plaatje. Het heeft een bepaalde weerstand en op het moment dat die weerstand overschreden wordt, dan legt hij elke keer zo'n bultje grond, waardoor ook in die rijen overal water blijft staan. Nou, dat vergt een investering van de mensen die van de loonwerkers en dergelijke. Maar uiteindelijk betaalt zich dat wel terug. En met een stimuleringsregeling vanuit het waterschap proberen we dat ook met financiële ondersteuning iets te promoten. In het stedelijk gebied zien we vooral het tegengaan van verharding en van het aanleggen van gescheiden rioolstelsel en het afkoppelen van hemelwater op de rest van het systeem. Dus de regenton, ook dat proberen we te promoten, waardoor mensen zelf ook wel initiatief kunnen nemen om de wateroverlast te beperken en zoveel mogelijk water de grond in te laten trekken. Want dat is eigenlijk een beetje de rode draad door mijn verhaal. Daar waar de druppel valt, proberen we die ook gelijk op te vangen. Wat we alleen zien in praktijk is dat stedelijke verharding vaak veel meer toeneemt dan dit soort maatregelen kan compenseren. Iedereen wil een onderhoudsvriendelijke tuin, dus daar gaat een hele strook tegels in. En al dat water wat valt op die tegels kan niet de grond in en stroomt via riool of op andere manieren naar plekken waar je niet wil hebben. Dus dat is ook een stukje bewustwording wat we echt op moeten gaan inzetten. En dat doen we ook heel erg nadrukkelijk door duidelijk te maken, ook in die sessies die we met al die inwoners hebben, u kunt zelf ook iets doen. Want als we het alleen maar moeten afhangen van aanpassing aan het rioolstelsel of van het maken van buffers, dan krijgen we een hele dure oplossing continu en blijven we ook een beetje achter de feiten aanlopen, vrees ik. Het watersysteem aanpakken, nou, dat is gewoon de beken meer ruimte geven om meer water te bergen op het moment dat het te veel water is. Of stuwtjes te leggen die om mogen omlaag kunnen om water in de zomer wat meer vast te houden. Maar dus ook het aanleggen van regenwaterbuffers om op het moment dat het te hard regent, het water op plekken op te vangen. Omdat we zien dat we soms hele dure investeringen moeten doen om die laatste twee huizen ook nog te beschermen, hebben we ook ideeën bedacht om die woningen dan op een andere manier te beschermen, die veel goedkoper en veel efficiënter zijn. En dat kan, sommige mensen zijn heel creatief en doen het al zelf. Dit is overigens op de vijfde verdieping bij het waterschap, dus we testen het hier niet tegen een bak met water, maar gewoon kijken hoe handelbaar is zo'n ding. Maar dit zijn schotjes. En die schotjes kun je op plekken zetten waar het water primair naar binnen komt binnen de huizen. Dat moet je dan oppompen en dat klemt zich dan zeer stevig, moet ik zeggen, tegen het kozijn aan. En daarmee zorg je voor een goede verbinding waardoor er geen water doorkomt. Maar het ene schotje is heel erg zwaar en dat vinden ouderen weer wat lastiger. Het andere is weer wat lichter. Dus we hebben nu een aantal verschillende schotjes die we ook gaan meenemen op bewonersavonden. En die ook in een woonwijzerwinkel in een aparte hoek worden gepresenteerd. Waar mensen ook kunnen kijken van, goh, hoe kan ik mezelf beschermen tegen water? Want ik had het zojuist over die norm en die ambitie die we hadden. Maar als je 3 keer water hebt binnengekregen voor die bui van 1 op 250 die steeds vaker valt, dan hebben wij wellicht misschien geen opgave, maar willen mensen zichzelf beschermen. En daar ook kan dit natuurlijk een mooie manier voor zijn. En de standaard zandzakken, die blijven ook nog altijd goed inzetbaar. Ruimtelijke ordening. Had je me, voordat ik bij het waterschap ging werken, gevraagd of ik op die plek wilde wonen, had ik gelijk ja gezegd. Maar wat we ons moeten realiseren, is dat dat hele wonen is, in heel vaak van de tijd, oh, hier woont iemand langs een beek. Maar gelukkig is het de wethouder. Het is altijd eigen belang, altijd eigen belang. Ja, maar op het moment dat je daar woont, moet je je wel realiseren dat je een groot risico loopt. Zeker in dat veranderde klimaat. En gaan we nou al die woningen afbreken? Dat lijkt me ook niet opportun, denk ik. Maar het is wel goed om de mensen die er nu wonen, om die handelingsperspectief te bieden. Dus wat doe ik op het moment dat het water wel binnenkomt? Bijvoorbeeld, ik hang een bordje op de, ik plak iets achter het raam met hoeveel mensen er ergens in zitten opgesloten. Of ik zet de hoogschakelaar uit. Dat soort kleine dingen geeft dan mensen handelingsperspectief. En in de toekomst kunnen we natuurlijk heel goed met risicokaarten, daar zijn we ook mee bezig, in kaart brengen van waar zijn nou de risicovolle gebieden. Als de trend zich voortzet en moeten we dan niet andere ruimtelijke keuzes maken. Die liggen trouwens niet op het bordje van het waterschap, ruimtelijke keuzes. Maar we kunnen jullie wel helpen om daar een afweging in te maken. En dan is het uw keuze om risico wel of niet acceptabel te vinden. Want rechts is het plaatje van Meersen. Dat wil je niet. En nou is dat wel een heel groot event. Hè, dus laten we hopen dat dat voorlopig weer even op zich gaat wachten. Maar je ziet zelfs in sommige gemeenten dat, ondanks het feit dat ze flinke wateroverlast hebben gehad, daarna besluiten nemen van activiteiten in zogenaamde inundatiegebieden. Dat zijn gebieden waar je water juist laat komen op het moment dat beken en stroompjes te veel water krijgen. En dan komt daar toch een ontwikkeling die waterberging met die waterberging confronteert. Dus het is ook daarin, ook voor de ambtelijke organisatie en voor ons als adviseurs aan het bestuur, echt wel nog een stap te zetten in de bewustwording van het, want dat water niet altijd even prettig is. En water stopt niet bij de grens. Ik gaf zojuist al het voorbeeld van de Zijlsterbeek aan in Vaals. Wij kijken dus op projectniveau om te kijken of we daar ook in het buitenland water veel meer kunnen vasthouden. Dat wij dan niet met de gevolgen van dat afstromend water vanuit die kant geconfronteerd worden. Simpelveld, wat doen we hier? En, we hebben hier een opgave, zowel in Bochels als in Simpelveld. We hebben in juli 2023 een intentieovereenkomst gesloten. De persoon rechts moet voor u allemaal herkenbaar zijn. Hij woont langs een heel leuk beekje, heb ik begrepen. En de mevrouw links is onze bestuurder Josette van Wes. Aanstaande begin oktober zijn er 2 bewonersavonden, waarbij we echt weer met die omgeving in gesprek gaan met wat hebben we geconstateerd, waar zitten de knelpunten, hoe ervaart u dat en wat zouden de oplossingen zijn en hoe kijkt u daar tegenaan. En dan lijkt het nog een hele lange stap, maar dan moeten die plannen uitgewerkt worden, er moeten ouders in de nieuwe omgevingswet, dus dat wordt ook nog wel een uitdaging, worden doorlopen, bestekken moeten geschreven worden en aansteding moet plaatsvinden en dan gaan we uitvoeren. Wacht alles op uitvoering Q4-24. In de regel proberen we dingen als dat een soort van snel aan de slag maatregel kan zijn, waarbij we sneller kunnen gaan dan de rest van het project of van de maatregelen, proberen we dat soort dingen wel naar voren te halen. Bijvoorbeeld in het project in Mechelen-Beekdal hebben we al een buffer afgelopen zomer gerealiseerd voordat we in de rest van de opgave, of voordat we met de rest van de opgave aan de slag gaan. Dus die start uitvoering gaat voor het grotere geheel. Komen er maatregelen uit die we sneller kunnen uitvoeren, zullen we dat zeker niet laten. En als je dan kijkt naar die normeringskaart in Simpelveld, dan ziet u hier de normering 1 op 100, dat is het rode. Daar bent u een redelijke uitzondering in, moet ik zeggen. In de meeste gevallen komen we normeringen tegen in kernen van 1 op 25. Bijvoorbeeld heel Valkenburg is 1 op 25. Het gele is de 1 op 25 normering. En dan ziet u ook dat sommige gebieden, dat zijn die donkergroene gebieden, die liggen ook vaak langs beken of in natuurgebieden, die kennen geen normering. Dus zo is Simpelveld opgebouwd. En dat is dus ook datgene waar we mee gaan rekenen en waar we de maatregelen tegen nemen. En als je dan kijkt hoe ziet het water eruit op het moment dat er zo een maatgevende bui, statistisch gezien, 1 keer in 100 jaar valt. Hoe gedraagt modelmatig het waterstand en hoe zijn de waterdieptes? Dan is dit een kaart als voorbeeld waarbij hoe dieper blauw het water is, hoe hoger ook daar het water staat. En dan zie je inderdaad dat het zich concentreert natuurlijk rondom de beekstromen, maar je ziet het ook vanuit de landerijen, vanuit de omgeving doen, bij elkaar komen. En dat zijn die afstroomhoeveelheden van die 750 kub, waar ik het eerder over had. Dat zie je zich ook verzamelen en van allerlei kanten. En dit zijn dan de stroombanen die over de landerijen worden. Sommigen gaan ook gelukkig de andere kant op. Maar je ziet ook dat er vanuit dit gebied, richting Avantis, dat er ook een heleboel water richting Simpelveld komt. En dus moeten we ook proberen daar maatregelen te treffen. En die kunnen soms, zeker als zo'n watersysteem zit, soms heel complex in elkaar. Want soms zijn maatregelen die we in Heerlen nemen, effectief voor datgene wat in Bochels en Simpelveld gebeurt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Voerendaal. Aan Valkenburg, we leggen een Voerendaal, gaan we een buffer verbreden of vergroten om in Valkenburg een probleem op te lossen. Dus soms moeten we ook over de grenzen heen kijken. En dat is ook de reden waarom dat we vooral kijken naar die stroomgebieden. Dus niet zozeer naar grenzen van gemeenten of iets dergelijks, maar we kijken veel meer naar die watergrenzen die over die gebieden heen kunnen. Dus we hebben een eerste analyse gedaan, waarbij u hier ziet dat de oorzaak hier vooral vanuit het landelijk gebied komt. Hè. We zien dat ook wel eens anders, dat er veel oorzaak van wateroverlast uit het stedelijk gebied komt. Deels vanuit Duitsland en dus ook vanuit Heerlen, wat ik net al aangaf. En we zijn samen ook met de gemeente Simpelveld vooral druk ook bezig om de overlast vanuit het stedelijk gebied aan te pakken. En we gaan nu dus eerst terug naar de bewoners en vervolgens alle maatregelen die we daaruit bedacht hebben. Want dan is het nog de vraag, kun je ze ook allemaal uitvoeren? Dus dan gaan we ze doorrekenen per knop. Want je kunt zich voorstellen dat vooral maatregelen die op particulier terrein plaatsvinden, dus bijvoorbeeld het meekrijgen van een agrariër of een treinberende organisatie, ja, je moet ook wel afspraken met die mensen maken. En als je het meeneemt in je berekening, moet je er ook voor zorgen dat het zo blijft. Dus we zitten ook vaak heel erg te stoeien met, en dat zijn, ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je dus, noem maar even een agrariër als voorbeeld, dat die zegt van nou, ik wil wel een boerenbuffer realiseren, maar vervolgens wordt zijn bedrijf verkocht of het gaat over op de volgende generatie, blijft die boerenbuffer bestaan of niet, wordt die ooit een keertje opgeheven. Maar wordt die ooit een keertje opgeheven, betekent weer dat wij niet aan de norm voldoen en dus andere maatregelen moeten nemen. Dus we willen wel goed weten waar we aan beginnen en hoeveel marge er zit in de verschillende knoppen om te kijken van, kom, moet u niet ergens nog een tandje bij zetten. En Guido had me ook gevraagd om een beetje de afronding te doen van het hele verhaal. Resumerend kun je wel stellen dat we in een dynamische tijd leven qua klimaatverandering. Helaas worden we daar ook de afgelopen tijd mee confronteren. En dat zorgt echt wel voor hele grote uitdagingen in het waterbeheer, maar ook in de bewustwording bij mensen dat we geen maakbare situatie hebben. Ik sprak vandaag met collega's uit Maastricht. Er was sinds 1976 ergens nooit wateroverlast geweest en dat lag toen vooral aan een rioolstelsel. En gisteren hadden ze het water tot 2 meter toe in de kelder staan. Dus dan helemaal was hij ondergelopen. Daar moeten we ons steeds vaker van bewust worden dat we niet elk probleem tegen elke prijs kunnen oplossen. En we moeten gezamenlijk werken. Het is niet alleen een opgave van het waterschap zelf, want dan krijg je overal hele grote buffers en dat is ook niet erg bevorderlijk voor het landschap. Maar we zullen zowel als het gaat om de hoogwaterbescherming, maar ook het zuiveren, denk even aan het medicijngebruik, drugsgebruik, waar we heel veel moeite voor hebben om dat uit het water te krijgen. De waterkwaliteit, maar ook de klimaatadaptatie, we zullen er allemaal ons steentje aan moeten bijdragen. Nou, we zijn ook in Simpelveld druk bezig. U bent van harte uitgenodigd om op de 2 data in oktober ook een kijkje te komen nemen. En wat ik net al 3 keer gezegd heb, ga ik niet meer herhalen, want dat staat hier onder. Dat was mijn deel van de presentatie en daarmee ook de afronding van het geheel.
Ja, ik zal meteen even vragen kunnen plaatsnemen hier en dan nog even maken van de microfoon. Bedankt voor de presentatie. Mag je even plaatsnemen? Dan zal ik even vragen, zijn er